Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast historicus Vincent Kuitenbrouwer. Vincent,
hoi.
Je bent historicus aan de Universiteit van Amsterdam.
Ja, klopt.
Je houdt je bezig met de geschiedenis van propaganda.
Ja.
Met name in oorlogstijd.
Klopt helemaal.
Ja, en je hebt een mooi onderzoek afgerond naar propaganda in relatie tot de koloniën in de Tweede Wereldoorlogperiode. Daar is ook een tentoonstelling over, van beeld en geluid in Den Haag. En ik dacht, nou, dat is wel een heel mooi thema om ons ook wat over bij te scholen. Omdat wij hier ook wel bezig zijn met de vraag, ja, wat is propaganda nu eigenlijk?
Ja.
Dus een historische invalshoek lijkt me eigenlijk heel, heel boeiend. Kun je daar iets over vertellen? Hoe ben je erop gekomen, dit thema?
Het is goed om te benadrukken dat mijn deelonderzoek over de koloniën onderdeel uitmaakt van een groter project. Dat Mediaoorlog heet. Het gaat over gebruik van media tijdens de bezetting in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben onderzoek gedaan naar krantenmateriaal en radiomateriaal. En dat onderzoek is uitgevoerd bij het Instituut voor Beeld en Geluid. We hebben vooral gebruik gemaakt van gedigitaliseerde bronnencollecties. Hm. Dus krantencollecties en ook gedigitaliseerde audio. Die hebben we gebruikt om dat onderzoek op te zetten.
Ja, dat is leuk, audio. We maken hier ook audio, de podcast. En jij hebt dus eigenlijk heel veel historische fragmenten beluisterd uit de begintijd van de radio.
Ja.
Ik weet dat je daar meer van weet. Kun je daar wat over vertellen, over hoe dat in Nederland zo ontstaan is, de radio-uitzendingen en met name ook de internationale?
Ja, zeker. Dat gaat eigenlijk terug tot de Eerste Wereldoorlog, dus de oorlog voor de Tweede Wereldoorlog. Rond 1915 besluiten de Britten om informatielijnen die zij beheren, namelijk de telegraafkabels die in het einde van de 19e eeuw werden aangelegd, om die zwaar te censureren, omdat ze bang waren dat de Duitsers, hun tegenstanders tijdens de Eerste Wereldoorlog, geheime berichten zouden versturen via die kabels. En in de decennia voor de oorlog had de Nederlandse regering besloten in alle wijsheid om zelf geen kabels aan te leggen, maar de Britse Reuter-kabels te gebruiken daarvoor. En daardoor werden ze behoorlijk afhankelijk ook van de Britten, die dus besloten om die lijnen helemaal stil te leggen vanuit Nederlands-Indië. Dus er was een enorme communicatie-blackout eigenlijk tussen Nederland en Nederlands-Indië. Dat leidde tot heel veel verwarring en angst ook in Nederlands-Indië. Een goed voorbeeld daarvan is dus dat in 1918 heb je de actie van Troelstra gehad, hè, die op een gegeven moment in Den Haag de revolutie afkondigde. Dat bleek een beetje een wassen neus. Dat was een demonstratie en daarna gebeurde niet zoveel. Nou, het bericht van dat Troelstra de revolutie had afgekondigd is wel aangekomen in Nederlands-Indië. Alleen de rest van de berichten niet. Dus de gouverneur-generaal heeft 4 dagen lang gedacht dat Nederland een radenrepubliek was geworden, net zoals de Sovjet-Unie. Dus dat bracht nogal wat onrust. En in die context kwam ook de anticoloniale beweging op in Indonesië. Dat werd gezien als een gevaar voor het Nederlands koloniaal gezag. Dat heeft ertoe geleid dat er direct na de Eerste Wereldoorlog werd geëxperimenteerd met draadloze verbindingen, dus radioverbindingen met Nederlands-Indië, om zo een directe onafhankelijke communicatielijn te kunnen maken, zodat die banden tussen Nederland en Nederlands-Indië versterkt zouden kunnen worden.
En dat is door een Nederlands bedrijf, namelijk Philips.
Ja,
toen uitgevoerd.
Onder andere, er waren verschillende mensen hielden zich daarmee bezig, maar uiteindelijk is het Philips geweest die niet alleen, eerst waren het vooral lange golfverbindingen. En het bekendste station in Nederland was Kootwijk. Op de Hoge Veluwe, daar staat nog steeds de enorme turbine-kathedraal die daar opgericht is.
Prachtig gebouw.
Heel mooi gebouw, ja. En dat was gemaakt voor radiotelegrafie. Is dat ontwikkeld? Is gewoon piepjes doorgeven met radiogolven. Later ook radiotelefonie. Philips die ging experimenteren met de korte golf. En korte golf is makkelijker om te modelleren. Dus daar kan je ook de menselijke stem mee overbrengen. In 1927 is het mensen in het laboratorium in Eindhoven gelukt om een plaatje te draaien. En een dag later kregen ze bericht met de gewone telegraaf vanuit Bandung dat hun signaal was ontvangen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat radiogolven ter wereld zo'n afstand hadden afgelegd, 11.000 kilometer. En dat werd dus ook in Nederland behoorlijk aangezet. En op 1 juni 1927 heeft de koningin Wilhelmina de officiële radioverbinding tussen Nederland en de koloniën in gebruik genomen. In de Philips kantoor in Eindhoven hield zij een speech tot haar volk. Dat begon met een groet van hart tot hart. En zo zie je dat radio, audio in het algemeen, dat heeft natuurlijk een hele, dat raakt een gevoelige snaar bij mensen. En zeker in die tijd, waar een menselijke stem alleen maar in persoon kon overgebracht worden, was het dus voor de eerste keer dat mensen dus vanaf de andere kant van de wereld stemmen uit het moederland hoorden. En dus op die manier dus een diepgevoelde band met Nederland konden leggen. Dus dat je ziet in allerlei beschrijvingen van die uitzendingen dat echt een enorme impact maakt. Echt een nieuw medium wat doorbrak. En de telecommunicatie in die tijd behoorlijk veranderde.
Ja, dat was daarmee ook de deur open naar meer type nieuws ontvangen eigenlijk al. Hè? Want in de Eerste Wereldoorlog, dat is ook een oorlog die bekend staat om het radiogebruik, maar bijvoorbeeld in Duitsland had je dan één zender en daar, dat was de propagandazender. Ja. Terwijl in de Tweede Wereldoorlog weten we al, dan kun je al weer afstemmen op verschillende radiozenders.
Ja,
dat heeft te maken met deze innovatie.
Ja, nou dat als we kijken naar het medialandschap in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan had je Radio Hilversum, dus gewoon dus de radiostudio's in Hilversum. Die werden genazificeerd tijdens de bezetting. Dus je had eerst nog de omroepen die onder controle stonden van de nazi's, die dus alles controleerden. Maar vanaf maart 1941 worden de omroepen allemaal afgeschaft en komt er één gecentraliseerde radio, Nederlandse omroep heet dat. Dus een soort van natte droom van iedereen die tegen het omroepenbestel is. Dat is dus tijdens de Tweede Wereldoorlog is dat een tijdje geweest, dus dat er één zender was. Die uitzendingen werden behoorlijk genazificeerd en vooral de nieuwsdienst, de berichtendienst van de Nederlandse omroep. Dat was eigenlijk gewoon een propagandadienst die ook echt bemand werd door NSB'ers. Dus mensen die collaboreerden met het bezettingsregime. En als je die nieuwsuitzendingen leest, want we hebben niet zoveel uitzendingen zijn er bewaard gebleven. Niet zoveel audio is er bewaard gebleven, maar wel heel veel papier en transcripten. Huh? Nou, dan zie je af en toe de meeste verschrikkelijk antisemitische complottheorieën langskomen. Gewoon in het 8-uur-journaal. Dus dat was echt een behoorlijk ideologische nieuwsuitzending.
In 42 al dus eigenlijk?
In 41, ja.
In 41
ja,
zelfs al?
Ja, ja, dus dat... Dus, en wat dat betreft, als je dat vergelijkt met krantenlandschappen, daar bleven eigenlijk heel veel kranten gewoon bestaan, die ook voor de oorlog hadden bestaan. Maar die werden dan onder toezicht gesteld, werden gelijkgeschakeld, heet dat. En daar zie je eigenlijk een veel grotere continuïteit dan in het radiolandschap, waar dus de nazi's erin slaagden om echt totaal ander bestel in te voeren. Dat was echt een hele grote discontinuïteit. Dus,
goh.
Ja, als je ziet, inderdaad, dus in Nederland wordt het heel erg gecentreerd. Maar, zoals je net al zei, radio beperkt zich niet tot grenzen. En de regering in ballingschap in Londen, die kreeg in de zomer van 1940 al heel vroeg van de BBC zendtijd. Om een kwartiertje per dag een programma uit te zenden via de BBC-zenders. Onder auspicie van de Nederlandse regering. Dus er werd wel censuur toegepast, want de Britten wilden wel lezen of er geen militaire geheimen in stonden. Maar in principe was het dus aan de Rijksvoorlichtingsdienst om dat programma samen te stellen. Dus dat was echt een Nederlands kwartiertje, later 2 of 3 keer per dag, maar in de begintijd gewoon 15 minuten per dag. Dat
in het Nederlands ook?
In het Nederlands, Radio Oranje, zoals die uitzending werd genoemd, uitzond naar bezet Nederland om mensen te mobiliseren om zich niet neer te leggen bij het bezettingsregime. Hm. En later ook expliciet op te roepen tot verzet tegen de nazi's.
Interessant, brengt herinnering op van mijn opa, die vertelt dat hij stiekem op de hooizolder naar de radio luisterde.
Ja, nou, het was verboden, hè, om naar Radio Oranje te luisteren, dus dat moest stiekem gebeuren. En in 1943, maart 1943, of mei 1943, wordt de invloed van Radio Oranje zo groot geacht dat de SS-commandant in Nederland, Rauter, besluit om het bezit van radioontvangsttoestellen te verbieden. Hm. Dus je mocht in principe geen radio meer hebben. En toen hebben verschillende Nederlanders inderdaad de keuze gemaakt om hun radiotoestel te verstoppen. Op zolder, in rode dingen. Ze had ook van die hele kleine ontvangertjes die in sigarendoosjes werden weggestopt. En op die manier konden ze doorgaan met luisteren. Dat radioverbod was dus een behoorlijk draconische maatregel. Daarvoor gebruikten de naties ook stoorzenders om het signaal van Radio Oranje te verstoren. En sowieso was radio luisteren in die tijd een andere ervaring dan we nu in deze digitale tijd gewend zijn. Als het stormde of regende, dan hoorde je dat ook echt in het signaal terug. Dus Radio Oranje was vaak heel slecht te horen. En we hebben ook wat amateuropnames van mensen die dus Radio Oranje hebben opgenomen terwijl ze aan het luisteren waren. En daar hoor je vaak hoe slecht het te verstaan was. Dus dat lang niet alles is altijd even goed overgekomen, denk ik.
En die transcripties, hoe zijn die dan tot stand gekomen? Dat archief bestaat? Is dat gewoon uitgetikt toen in Engeland of zo?
Ja, zoals ik al zei, er was censuur. Zowel in bezet Nederland als in Groot-Brittannië. Alle teksten die op radio werden uitgezonden moesten eerst gelezen worden door autoriteiten. Vooral militaire autoriteiten. Die bedachten, met name om te voorkomen dat er geheime of militaire informatie verspreid zou worden die een nadeel zou kunnen opleveren.
Zo zie je maar dat censuur of in ieder geval overheidscontrole wel een groot voordeel heeft voor de historicus.
In sommige gevallen is dat heel fijn. En zeker dus om het audioarchief. Er is redelijk weinig overgebleven aan audio. Ik denk dat ongeveer 10%, maximaal 10% van de Radio Oranje uitzendingen is audio van. En dan ook niet altijd compleet. En dat waren dan vooral de grote speeches die van tevoren werden opgenomen. Omdat ze dat in één keer, live kan er nog wel eens wat misgaan. En Wilhelmina was niet de beste spreker naar het schijnt. Dus die moest soms haar speech een paar keer opnemen. Die zijn wel op audio bewaard gebleven, die speeches. Maar gewoon het dagelijks programma. Op basis van de audio kan je daar heel weinig over zeggen. En wij zijn dus achtergekomen dat die teksten dus allemaal bewaard zijn gebleven. We werden overigens ook echt verspreid in Londen. Als een soort van. De BBC had een enorm netwerk aan allerlei informatie die rondverspreid werd. Er werd ook heel actief geluisterd naar radio-uitzendingen in bezet gebied. Hè. Dus dat werd ook echt als een soort van open source intelligence gebruikt. Dus Nederlanders luisterden ook heel actief naar Radio Hilversum. Die maakten er elke dag een luisterrapport van. Allemaal echt enorme, elke dag 10 pagina's. Nou, als je dat 5 jaar doet, dan heb je tienduizenden pagina's informatie. En hetzelfde gebeurde dus met die radiotranscripten. Die werden gewoon gereproduceerd om rond te verspreiden, om ook aan de BBC te laten zien, kijk, hier zijn wij mee bezig. Er was ook een Nederlandse dienst van de BBC, dus er moest goed afgestemd worden dat er niet al te veel overlap was. Of juist dat een bepaalde persoon of een bepaalde gebeurtenis speerpunt werd gemaakt van een propaganda-aanval. Dus op die manier was er dus echt een heel informatie-ecosysteem. Dat behoorlijk goed bewaard is gebleven. En nu gelukkig ook bij het NIOD in Amsterdam, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, te raadplegen is.
Ja, dat heb jij met collega's gedaan?
Ja, zeker. Ja.
Met name de focus dan op de radio-uitzendingen na de koloniën.
De radio-uitzendingen over de koloniën.
Over de koloniën.
Mijn onderzoek gaat over de manier waarop in de Nederlandse propagandastrijd, dus tussen die Radio Hilversum en de bezettingskranten en Radio Oranje en de illegale pers. Want er was natuurlijk ook een verzetspers in Nederland in die tijd. Hoe het thema van Nederland.
Die staat ook op de radio.
Nee, die maakte, de verzetspers maakte illegale blaadjes. Dus als we het medialandschap tijdens de Tweede Wereldoorlog een beetje conceperen, kan je eigenlijk een soort van matrix maken. Je hebt kranten. Je hebt radio, je hebt kranten die onder het bezettingsregime vielen en de verzetskranten. En de radio heb je Radio Hilversum en Radio Londen, even kort gezegd.
En van de kranten, welke vielen buiten de censuur of zaten in het grijze gebied? Voor onze bekende.
Ja, dat is dus een verzetskrant. En die moest dus illegaal gemaakt worden. Dus dat kon niet in een dat was niet een regulier abonnement wat je daarop nam. Dat was dus een verzetsgroep die dus in het geheim kopij maakte, dat in het geheim drukte, in het geheim verspreidde. En dat was levensgevaarlijk werk. Mensen die daarbij betrokken werden, werden ook actief vervolgd. En naar schatting zijn er 777 mensen omgebracht vanwege hun betrokkenheid bij de illegale pers. Dus dat was echt dat was geen sinecure. Maar in Nederland, het is een ongelooflijke hoeveelheid kranten hebben we. Er zijn 1273 titels bekend. Dus heel veel lokale krantjes ook. Maar je had wat grotere groepen, bijvoorbeeld Parool, die opereerden echt in een nationaal netwerk. Parool was sociaal-democratisch. Je had De Waarheid, communistisch. Je had Christofoor, katholiek. En je had Vrij Nederland, dat was protestants. En natuurlijk in de protestantse zuil heb je altijd ruzie tussen vrijzinnigen en tussen conservatieven. Dus in 1943 komt daar ook nog Trouw bij. Maar dat waren eigenlijk de vijf grote verzetskranten die dus ook echt een nationaal netwerk hadden. En dus ook met verschillende groepen in verschillende plekken iets van een redactioneel beleid konden voeren. Andere krantjes waren vaak gewoon, die luisterden naar Radio Oranje en schreven dat over. En op die manier verspreidden ze de informatie die vanuit Londen kwam. Wij hebben eigenlijk gewerkt met dat schematische medialandschap. Hè? Dus die genazificeerde media, zowel kranten als radio, tegen de verzetsmedia, zowel Radio Oranje als de verzetskranten. Dat krantenmateriaal, we hebben 133.000 gedigitaliseerde kranten in het archief zitten. Dat is ongelooflijk veel. En dat materiaal hebben we gecureerd door die categorisering toe te voegen aan de metadata. Dus we konden visualisaties maken waar we dus die twee kampen met elkaar konden vergelijken in het krantenmateriaal. Dus je kan dan een beetje zien wanneer bepaalde woorden veel genoemd worden. En dat waren momenten waar de verschillende onderzoekers dan op in gingen zoomen. En dan konden we dus ook het audio, kijken of er audio was. Of kijken of er wat rond die tijd of er interessante radio-uitzendingen in transcript waren die we konden gebruiken. Dus we hebben eigenlijk een hybride methode toegepast waar we dus op grond van de big data van de kranten bepaalde momenten hebben geselecteerd waar we dieper op gingen kijken. En wat denk ik heel belangrijk om te melden is, er zijn vijf deelstudies geweest, waarvan mijn onderzoek naar de kolonie er eentje van is. Dat hebben we gepubliceerd in een speciaal nummer van Tijdschrift voor Geschiedenis.
Dat is openbaar, hè?
Is online open access beschikbaar.
In het Nederlands?
In het Nederlands. Ja. Echt ook bedoeld voor mensen als een uitnodiging om zelf eens onderzoek te gaan doen naar oorlogskrant. Het staat namelijk allemaal online. Die radio uitzendingen. SoundCloud heeft een prachtige omgeving voor Radio Oranje uitzendingen. Dus
gaan we zo luisteren.
Ja, dus dat.
Maar het is wel interessant dus dat van die radio, dat konden we toen niet goed opslaan. Maar de kranten, daar is heel veel van bewaard gebleven. Ja. En dat is toch ook op zich best bijzonder, want dat is dus via thuisarchieven en zo.
Ja, en dat je
merkt. Zijn er gewoon grote archieven van Parool bijvoorbeeld of van Trouw die.
Nee, het is toch. Ook hier heeft het NIOD een heel belangrijke rol gespeeld. Dus dat Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. In de jaren na de oorlog heet het nog RIOD, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. En daar heeft de eerste directeur, Lou de Jong, die overigens ook propagandist was voor Radio Oranje. Die werd de eerste directeur en die heeft in de jaren na de oorlog kwam weer op de radio, alleen dan gewoon de Nederlandse radio, de omroep. En hij riep gewoon mensen op, heeft u nog materiaal liggen uit de Tweede Wereldoorlog? Breng het naar ons.
Oh ja.
En op die manier is een enorme dagboekcollectie samengesteld in het NIOD. Dus heel veel dagboeken zijn er verzameld. Maar dus ook mensen kwamen dus al met stapels verzetskrantjes aan. Dus die zijn ook allemaal daar terechtgekomen. Dat Radio Oranje archief met al die transcripten, hupsakee, die kwam erbij. Dus dat RIOD, NIOD, het is ontzettend belangrijk geweest in het vastleggen van deze bronnencollecties.
Vertel eens wat meer over die zoektermen die je dan gebruikt. Ook omdat als ik zelf kijk naar, ik heb wel eens wat gelezen van Victor Klemperer, ik weet niet of je hem kent, maar hij is een beroemd historicus van taal. Die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland de veranderingen in het taalgebruik registreerde. En een van zijn thema's in zijn boeken is, zijn dagboeken, het is het absoluut een aanrader om een keer te lezen, dat de nazi's steeds grotere woorden gingen gebruiken.
Ja.
Het Duitse gebruikt natuurlijk sowieso al hoofdletters voor zelfstandig naamwoorden, maar steeds meer bombast en de grote geschichte, zeg maar, inbrengen in alledaagse dingen. Ja. Waardoor die taal ideologisch geladen werd. Is ook zo'n soort. Wat voor woorden heb jij opgezocht? Nou, en heb jij ook op bombastische woorden zoals.
Juist niet. Ik ben heel pragmatisch te werk gegaan. Want wij werkten dus wel een ander doel. We wilden patronen gaan visualiseren. En dan moet je termen hebben die redelijk vaak genoemd worden. En die ook onderscheidend genoeg zijn om een mooi patroon te noemen. Geografische termen werken bijvoorbeeld heel goed. Stalingrad is een beetje de lakmoesproef geworden. Dat is een slag die tussen oktober 1942 en maart 1943 is. Nou, dan zie je altijd in alle data zie je een prachtige piek tussen die een mooie curve. En dan op een gegeven moment dan winnen de Russen. Dus dan gaan de verzetskranten opeens los. Dat zie je ook allemaal heel mooi in die grafiek.
En hoe definieer je losgaan?
Dan hebben ze gewonnen, dus dan hebben de Russen gewonnen. Dus dat wordt gevierd in de illegale pers natuurlijk als een grote tegenslag voor Nazi-Duitsland. Dus de bevrijding komt eraan. Dus maar dat kan je heel mooi terugvinden in die datapatronen. Het is nog geen rocket science. We zijn ook echt aan het experimenteren geweest, wat werkt nu eigenlijk. Ja. En de meeste mensen die hebben dus heel erg heel specifieke termen die we dus uit de bestaande literatuur hebben gehaald van oké. Laten we eens kijken of we dat ook kunnen terugvisualiseren in de data. En dat is supergoed gelukt.
Dat is eigenlijk een soort test die je dan uitvoert.
Ja, nee, het is...
Een replicatiestudie in de geschiedenis.
Ja, en aan de hand daarvan weer enorm veel materiaal wat nu toe buiten zicht is gebleven. Omdat mensen, veel historici iets hadden van er zijn zoveel kranten, dat kunnen we nooit allemaal doorzoeken. Maar dus door dat digitale archief is dat een stuk beter te doen.
Noem eens een woord dan dat uit de literatuur opkomt. En waarvan je zegt dat levert dan als je het digitaal opzoekt tot een interessante parallel op?
Ik heb gezocht op Indië. En dan moest ik een hele Boolean search intypen. Dus dat is met welke woorden er wel en niet bij komen. Want ik wilde graag Indië, Nederlands-Indië onderzoeken. Ja. Maar je hebt ook West-Indië natuurlijk. En je hebt ook Brits-Indië. Dus dat moet je dan, die woorden moeten dan uitgefilterd worden. En als je dus op Indië zoekt, dan vind je een hele mooie patroon. Namelijk dat er vanaf december 1941 tot maart 1942 een enorme piek in de krantendata zit. Dat is niet verrassend, want 6 december ergens in december 1941 wordt Pearl Harbor aangevallen, begint de oorlog in de Pacific. En Japan die stoot door naar Nederlands-Indië dat het tussen januari 1942 en maart 1942 onder de voet loopt. Dus in die periode gebeurt er gewoon heel veel in dat gebied. Dus is het logisch dat daar veel over bericht wordt. Maar dat zie je dus heel mooi terug in die data-analyse. En dat was dus voor mij een verantwoording om juist op die periode te gaan focussen. Om te kijken wat is dan de interactie tussen die verschillende propagandanarratieven.
Ja. Je noemde net de Jong ook even propagandist. Wat bedoel je met zo'n soort woord? Wat is propaganda en waarom noem je hem zo?
Ja, propaganda is... We hebben een hele brede definitie van het woord propaganda. Namelijk een geconcentreerde... Of een concerted effort om de zienswijze van mensen te beïnvloeden om bepaalde doelen te bereiken. Dus eigenlijk een hele brede definitie van die term. De term propaganda wordt ook vaak gebruikt in een meer moreel discours als synoniem voor leugen. Maar dat vonden wij in navolging van David Welsh, die we daarvoor hebben gebruikt, een te simpele lezing. Propaganda bevat vaak een kern van waarheid. Alleen wordt het zo gedraaid dat er bepaalde politieke doelen worden bereikt. Nou, en in de Tweede Wereldoorlog denk ik dat de situatie zo was dat er eigenlijk elke informatie die gedeeld werd had een bepaald doel. Namelijk of het verdedigen van het bezettingsregime of het omverwerpen van het bezettingsregime. En Radio Oranje was wat dat betreft echt een propagandazender.
Dus dat is echt een offensieve zender. Een zender met
met een doel om de bezetting van Nederland te niet te doen. Dus dat, en in de literatuur die na de Tweede Wereldoorlog geschreven is, vooral de Britse literatuur, wordt een heel groot onderscheid gemaakt tussen de waarheidsgetrouwe BBC en de leugenmachine van Joseph Goebbels. Nou, het is zeker waar dat Goebbels er minder scrupules had om leugens te verkopen en alle propagandatrucs uit de kast te halen om zijn doelen te bereiken. Maar de BBC maakt even hard propaganda. En dat hele idee van de BBC als een objectieve, onafhankelijke zender, dat wordt nu echt ook wel door historici, dat is door vroege historici echt naar voren gebracht. Asa Briggs in zijn grote studie naar de BBC. De goudstandaard van de waarheid. Dat is een ontzettend mooie reputatie ook geweest voor de BBC. Decennia lang stond het bekend als een zeer betrouwbare zender. En terecht, want ze hebben een belangrijke rol gespeeld in het verslaan van het fascisme. Dat lijkt me een mooie palmaris. Maar dat hele verhaal dat er geen overheidsinmenging was, dat is nu echt wel door archiefonderzoek onderuit gehaald. Want het was niet openlijke overheidsinmenging, maar er waren ontzettend veel contacten tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie en de BBC-top om bepaalde informatie wel en niet uit te zenden. En eigenlijk alles wat de BBC deed stond in het teken van het bestrijden van het fascisme.
Is dat een eerste definitie van propaganda? Dat propaganda is eigenlijk wanneer nieuws gebruikt wordt als verlengstuk van overheidsbeleid om een bepaald doel te bereiken?
Ja. De term propaganda gaat terug. De studie van propaganda gaat terug eigenlijk in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. Waar dus voor het eerst eigenlijk overheden zich heel erg bemoeiden met informatie verspreiden. Maar het interessante is dat die vakgroepen die daarmee bezig waren, ook bezig waren met PR en met reclamestrategieën.
Ja.
Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat propaganda en branding, nation branding, dat heel erg nauw met elkaar verbonden is. Ook echt disciplinair gezien is dat gewoon zijn ideeën over dat soort communicatie heel erg in verwevenheid met elkaar ontwikkeld. Dus wat dat betreft,
het is niet heel veel anders dan reclame. Maar dat vind ik altijd wel interessant. Je hebt inderdaad, ik ken die historische lijn wel. Dat het, zeg maar, na die psychologie ontwikkeling krijg je dan reclame die mm-hmm. psychisch sensitief is en probeert om het collectief te beïnvloeden. Maar ergens is het toch ook, in de oorlogen daarvoor, in de oorlogen in Zuid-Afrika, in de Napoleontische oorlog, propaganda is op zich van alle tijden.
Het fenomeen gaat terug tot de Persische oorlogen, waar de Grieken zo'n beeld gaven van de hun tegenstanders, dat we nog steeds geloven dat Xerxes een rare man was met allerlei rare voorkeuren. Het fenomeen gaat terug, maar alleen er worden steeds andere woorden voor gegeven. Ja, we hebben het nu over nepnieuws en het is weer gewoon eigenlijk een ander woord voor hetzelfde mechanisme wat door de hele geschiedenis te zien is.
Ja, boeiend. Misschien leuk om wat meer te vertellen over hoe je jouw detailstudie richting de koloniën in elkaar zit. Is het goed om daar eerst een geluidsfragment over te luisteren en het aanleiding daarvan te doen?
Zeker.
Hier Radio Oranje op golflengte 1500 en 373 meter en in de 49, 41, 31 en 25 meter band. Haar Majesteit de Koningin heeft gisteren 4 juli ter gelegenheid van een Amerikaanse onafhankelijkheidsdag de volgende boodschap gericht tot president Roosevelt. Dit jaar geniet ik het voorrecht, meneer de president, den 4 juli door te brengen te midden van het Amerikaanse volk. Ik voel de betekenis van deze dag des te dieper, omdat, gelijk u bekend is, de geschiedenis van mijn volk een dag van gelijke betekenis
heeft. Daar klinken al wat propagandische elementen in door.
Ja, zeker. Nou ja, en een soort van de heraut die aankondigt dat er een belangrijke mededeling komt. Dit fragment komt uit de zomer van 1942. In het najaar van 1942 krijgt het Radio Oranje nieuw management. En dan wordt de openingstune ook wat strijdvaardiger. Het is een beetje een kalme, bezadigde toon. Hierna, dus na november 1942, krijg je in naam van Oranje Doe Open de Poort. En dat is echt een marsmuziek. En als je vaak naar documentaires over Radio Oranje hoort, luistert, dan hoor je die dat begin. Want dat, die begintune is nog ietsje upbeat, zet iets meer aan tot verzet en strijd. Dat past ook wel een beetje in de ideeën van de literatuur, dat Radio Oranje vooral begon als een hele voorzichtige overheidszender die niet al te veel op de tenen van de nazi's wilde trappen. En maar dat later in de oorlog dat het steeds heftiger werd. Er kwamen ook nieuwe stemmen te horen. Een bekende stem is Aden Dolaert, schrijver Bob Spoelstra. Heette hij eigenlijk, zijn schrijversnaam was Aden Dolaert, maar op Radio Oranje werd hij weer Bob genoemd. En die nam ook het woord mof vaak in de mond. Die begon dus echt te schelden tegen de Duitsers. Maakte klankbeelden. Het bekendste klankbeeld is sabotage. En dan roept hij mensen op tot sabotage. Maar dan heeft hij een enorme symfonieorkest wat hij eronder heeft gezet. En dat is een enorme hoorspel eigenlijk. Waar hij dus zijn luisteraars echt probeert te vervoeren. En dus op te zetten tegen het nazi-regime. En dus oproept ook om dingen te doen. En vroeger Radio Oranje is daar veel meer terughoudend in, omdat ze bang waren dat ze mensen in problemen zouden brengen als ze daar toe opriepen. Dus daar zit wel ook een moreel discussie ook wel achter.
Op basis waarvan zeg je dat?
Op basis van het boek van Onno Sinke, Verzet vanuit de Verte. Dus daar is onderzoek naar gedaan. Hij heeft vooral onderzoek gedaan naar de institutionele geschiedenis van Radio Oranje, dus het management. En daar zie je die discussies heel erg terugkomen tussen wat meer gematigde mensen en later dus de generatie van Aden Dolaert en Henk van den Broek, niet de vader van Hans van den Broek, maar Henk van den Broek, die de directeur wordt in de laatste jaren en ook echt een veel strijdvaardigere toon aanslaat.
Spannend hoor, om allemaal te leren. We gaan hier nog een stukje uit luisteren. Ja. Dat kun je kort inleiden. Zonder al veel weg te geven.
We gaan nu luisteren naar een speech van Raden Adipati Sujono. Dat is de enige Indonesiër die ooit in een Nederlands kabinet heeft gezeten. Dus die is na de bezetting van Japan, de bezetting van Nederlands-Indië door Japan, is hij naar Londen gekomen. En hij wordt dan toegevoegd tot het oorlogskabinet als een teken van de Nederlandse regering dat ze Indonesië erbij vinden horen. Ja, en daar behoort een bepaald narratief bij, daar kunnen we het straks wel over hebben. Maar hij geeft dus een speech in de zomer van 1942 en dat wordt echt aangekondigd als een omkering in de koloniale geschiedenis.
Nou, zet hem maar aan.
Nog dikwijls denk ik aan die vele leerlingen van middelbare en vakscholen die in de indigo-blauwe uniformen van de luchtbeschermingsdienst gestoken met opgewektheid gedurende de nacht wacht- en rondediensten verrichten. Welk een prettige kameraadschap tussen die Indonesische, Europese, Chinese en Arabische jongens. En welk een prachtige geest van samenwerken. In niet mindere mate denk ik aan het prijzenswaardig werk van Europese, Indonesische en Chinese dames in tal van organisaties. Ik noem slechts de verschillende afdelingen van het Comité voor de Organisatie van Vrouwenarbeid in Mobilisatietijd. Kortweg Kopim genoemd.
Wat hij hier beschrijft is de situatie voor de Japanse aanval in januari 1942. En zoals je hoort beschrijft hij vooral het feit, volgens hem het feit, maar hij beschrijft vooral samenwerking tussen verschillende bevolkingsgroepen in Nederlands-Indië om de kolonie te verdedigen tegen het Japans fascisme wat eraan kwam. En wat heel erg opvalt natuurlijk is dat hij heel erg ook benoemt dat verschillende etnische bevolkingsgroepen samenwerken. De Nederlanders, de Indonesiërs en de Chinezen die de handen ineens slaan om wacht te lopen. Maar ook vrouwen die dus allerlei huishoudelijke taken of wat meer hulptaken verrichten om die verdediging op te zetten. Huh? En dat is een typisch staaltje koloniale propaganda à la Radio Oranje. Vanuit Londen werd het beeld geschapen vanaf 1940 eigenlijk al dat de samenwerking in Nederlands-Indië tussen de verschillende etnische groepen en de harmonie, dat die alleen maar versterkt was door de Duitse inval van Nederland. Het is in mei 1940, Duitse inval, enorme schok, ook in Nederlands-Indië. En het moederland of de metropool is bezet. Maar vanuit Nederlands-Indië komt heel, en ook trouwens vanuit Suriname en Antillen, maar vanuit Nederlands-Indië komt heel sterk het signaal. Hey, wij gaan niet collaboreren met het bezettingsregime. Wij blijven loyaal aan Wilhelmina die in Londen zit. En dat is de rechtmatige Nederlandse regering. Super belangrijk natuurlijk voor de legitimiteit van de regering in ballingschap. Ook heel belangrijk voor de geallieerden en de Britten. Want Nederlands-Indië was een belangrijke leverancier van grondstoffen zoals rubber en olie. Dus dat was geostrategisch ook van groot belang. Dus dat is echt een heel, heel belangrijk moment. En dus in die geopolitieke mismatch, want dat was natuurlijk echt een enorme schok. En een hele grote breuk ook in het Nederlandse beleid. Want Nederland was sinds Napoleon niet meer bezet geweest. Wordt dus een verhaal gemaakt van, we zijn al sinds het begin van de 20e eeuw bezig met het ontwikkelen van Nederlands-Indië. Dat werd de ethische politiek genoemd in die tijd. Een ontwikkeling die dus heel erg, of een beleid dat heel erg gericht was dus op het ontwikkelen van Nederlands-Indië, hè, door scholing, door infrastructuur bouwen. Wel naar westerse maatstaven. Er zat wel heel veel wit superioriteitsgevoel achter, een bepaald racisme. Het was de taak van Nederlanders om Indonesië te beschaven. En dus de Indonesiërs naar de moderne tijd mee te
doen. Tegenwoordig kijken we er natuurlijk heel negatief over. Maar je zou ook kunnen zeggen dat die koloniën werden niet alleen geëxploiteerd, maar er zat een beschavingsoffensief omheen.
Ja, er is een beschavingsoffensief. Of je daar negatief of...
Zo'n woord als ethisch vind ik ook wel interessant. Dus dat het zo genoemd werd in die tijd.
Het is
je kunt het propagandisch noemen, maar je kunt ook zeggen van het wijst in ieder geval op dat er ook een... Nee, maar ik leg iets voor aan jou, hè, dus jij mag er zeker kritisch op reageren, maar laat me het heel even ontvouwen. Dat geeft ook aan dat er dus met een bepaald mensbeeld daar werd geopereerd.
Ja, maar
namelijk, we komen jullie helpen.
Maar dat is een paternalistisch mensbeeld. Hè? Dus daar
alle beschaving is paternalistisch, toch?
Oh, zeker. Ja, maar paternalisme ging natuurlijk heel erg over de verhoudingen tussen verschillende etnische groepen. Dus daar zit wel degelijk ook een racistisch ondertoon in. Namelijk
dat vind ik als
witte mensen... ik zie hier de white man's burden in de boekenkast staan. Nou ja, dat idee.
Ja. Ja, en dat is. Maar zie je dat ook als het dominante probleem? Dat er een soort verholen racisme in zat? Of was dat een deel van het probleem? Bij een ethische benadering of bij een beschavingsoffensief zou je ook even goed kunnen zeggen van. Je gaat naar een land dat op een ander ontwikkelingsniveau staat. En wat je probeert vooruit te helpen in de vaart der volkeren.
Ja,
was dat niet meer de mindset dan dat het ging om een.
Nee,
mensen van een andere etniciteit uitleggen hoe het moest?
Hoe ik het operationaliseer in mijn artikel. Is dat er eigenlijk vanaf...
Dat kunnen we trouwens downloaden.
Wat je gewoon op...
Noem de titel van het artikel, even een goed moment.
VOC-mentaliteit tijdens de Tweede Wereldoorlog. Radio en kranten over koloniale zaken. Ik weet de ondertitel is me even een beetje omgaan. Maar het gaat eigenlijk over VOC-mentaliteiten. En nadruk op de meervoud. Want wat ik probeer te doen is aan te tonen, hè, dat er eigenlijk in het Nederlands koloniale denken twee stromingen zijn. Nou, dat ethische denken en een meer autoritair narratief, conservatief narratief, dat heel erg gericht is op exploitatie. Hè, dus Nederlands-Indië is een windgewest voor Nederland. Ja. Wij zijn de baas en wij willen bepaalde doelen halen. Iedereen die zich niet aan die doelen houdt, daar gaan we geweld tegen gebruiken.
Nou.
Dat was tijdens de 19e eeuw een belangrijk narratief. Het cultuurstelsel is daarop gebaseerd.
Maar dus lopen toch door elkaar heen voor mijn gevoel. Want aan de ene kant heb je dus gewoon ordinaire uitbuiting, zou ik maar zeggen.
Ja.
Of ordinair kapitalisme.
Mm-hmm.
En aan de andere kant heb je eigenlijk een meer beschavingsgericht.
Ja, zeker. Maar
wat jij nu noemt, dat lijkt toch weer bij de beschavingsverhaal te horen.
Dat autoritair conservatief, dat gaat inderdaad over eigen belang. Hè. Dat wordt ook heel erg...
Dus toch weer meer dat kapitalistische verhaal.
Ja, en daartegenover was een narratief wat is meer de beschavingsoffensief belichaamde. En dat is ook een variation on the basic theme. Hè. De Engelsen hadden de white man's burden, de Fransen hadden de mission civilisatrice. Dus dat is ook echt een narratief dat in andere westerse landen ook opkomt in die tijd. Hoewel het Nederlands eufemisme ethische politiek wel de kroon spant wat mij betreft. Maar we moeten niet vergeten dat dit allemaal binnen een bandbreedte is van het idee van Nederlanders hebben een taak te doen of hebben een recht om aanwezig te zijn in Indië en dat land te beheersen. Hè? Dus het past allemaal binnen koloniaal gedachtegoed. Er was geen enkele...
Nee, het waren twee smaken binnen...
Binnen een
twee
hele
smaken die, die
dit
dat
echt ja, dus het moeten twee variaties van het koloniale denken moeten we het zien. Hè? Dus we moeten uitkijken dat we niet al het koloniale denken op één grote hoop gooien. Dat probeer ik een beetje aan te geven.
Ja.
Maar het was allemaal binnen een bandbreedte van...
Nee, dat is duidelijk. Het is allemaal pro-koloniaal,
ja. Dus het idee dat de Indonesiërs onafhankelijkheid zouden kunnen krijgen... Dat was uiteindelijk bij de ethische politiek wel het doel... maar de schattingen die liepen uit tot tussen de 200 en de 300 jaar, geloof ik. Dus dat was zeker niet iets waar mensen concreet mee bezig waren. Maar het belangrijke is, denk ik, om mijn artikel te begrijpen... is dat die twee... stromingen dat die in Nederland bestonden, soms convergeerden, hè, dus soms met elkaar in verbinding raakten. Begin van de 20e eeuw zien we aan de ene kant, hè, dat het ethische verhaal heel erg sterk wordt, maar tezelfde tijd worden delen van de Indonesische archipel met grof geweld onder controle gebracht. Bali, Lombok, Aceh. Dus daar zien we dus eigenlijk die twee stromingen samenkomen. En je hebt ook periodes dat die twee narratieven polariseren. Nou, en dat gebeurt heel erg sterk na mei 1940. Radio Oranje heeft dat idee van die ethische politiek die omarmd wordt. Hè, van wij hebben nog een taak te doen in Indonesië. En dat doen we ook hartstikke goed, want wij zijn er nog steeds de baas. Hè, dus de regering in ballingschap. En aan de andere kant krijg je in bezet Nederland heb je de NSB... die juist heel erg op die conservatief-autoritaire trom gaat slaan. En dus eigenlijk Indonesië een soort van idealiseren als een plek... waar Nederlands leiderschap zich goed laat gelden. Er worden allerlei grote mannen uit het verleden aangehaald om dat te onderstrepen. Jan-Pietersen Koen komt langs, maar ook iemand als Johannesen Heuts... generaal die in het begin van de 20e eeuw Aceh... pacificeerder, zoals hij dat zelf noemde, maar dus met geweld onder controle bracht. En de zoon van Heuts is een vooraanstaande lid van de NSB. Hij heeft later ook gevochten bij de Waffen-SS op 60-plusjarige leeftijd. Is ook omgekomen aan het Oostfront. En die geeft dat beginjaar, 1940, 41, allemaal interviews en schrijft stukken... waarin hij zegt van het echte leiderschap, dat was mijn vader. Hè? Die wist hoe het moest. En hij zei, Nederlands-Indië is eigenlijk iets wat ook bij Nederland hoort, omdat daar omdat we daar kunnen laten zien wat voor een goede hoe we bij het herenvolk kunnen horen. Hoe we dus ook passen in dat fascistische en nazistische wereldbeeld van mensen die met autoritair leiderschap de wereld kunnen veranderen. Dus dat, daar zie je dus, dus in het eerste jaar zie je een enorme polarisatie eigenlijk tussen dat autoritaire narratief en dat ethische narratief.
Zo iemand als Max Havelaar, die verbinden we ook met het ethische perspectief. Hè? Dus ja. Wel nog meegaan met kolonisatie, maar ook kritiek op de manier waarop.
Ja, en dus uiteindelijk een oproep om het geld dat in Nederlands-Indië verdiend wordt... ook weer te investeren in Nederlands-Indië om daar die ontwikkeling te doen.
Maar dat is
onder wit toezicht.
Ja, dat is allemaal veel eerder nog.
Maar het borduurt daarop voor. Ja.
Maar dat wit-zwart denken wordt wel ingewikkeld met de vraag. Dat radiofragment dat we net luisterden, dat was iemand die zat in de Nederlandse regering, maar die was niet wit. Dus
dat is een uitzondering. En dus het signaal was ook heel sterk. Hè, van wij proberen dus... je ziet hier een Indonesië die bij ons in de regering komt. Is het ook wel goed om te melden, hij is dus in de zomer van 1942 is hij naar Londen toegekomen. In januari 1943 sterft hij aan een hartaanval zit dan niet meer in de regering en is ook niet meer vervangen. Hè? Dus het was een experiment wat geen lang leven beschoren heeft. Maar de symbolische waarde is heel groot. En dat wordt ook in de aankondiging en de afkondiging van deze speech ook echt benadrukt door de propagandist van dienst, die heel erg duidelijk aangeeft... dit is een historisch moment. Hè. Voor het eerst zien we hier de vruchten van onze ethische politiek... omdat er een Indonesiër bij ons in de regering komt. En dat wordt dus echt uitgevent in dat radiofragment.
Vincent, kan je nog wat reflecteren op de feitelijke historische situatie? Dan wat het kolonialisme wordt dan eigenlijk ook langzaam afgeschaft. Indonesië is al snel verzelfstandigen. Zeg ik dat niet goed? Dat is toch ook in de Tweede Wereldoorlog?
Jazeker. Ja, ja, ja. Dus
die hebben die twee narratieven dat door?
Absoluut niet. wat je ziet is dus... Bij de verovering van de Indonesische archipel door Japan... Gaan de twee narratieven van de NSB en van Radio Oranje gaan enorm clashen. En die roze bril van de ethische politiek, dat werkt niet. Want Sujono ook aangeeft, hè, van, hij zegt, nou, we zijn allemaal gemobiliseerd en we zullen ze tegenhouden. Nou, dat is niet gebeurd. Japanse leger ging als een mes door boter door de Indische verdediging heen. Dus dat, de archipel wordt redelijk snel veroverd.
En de Nederlandse kolonisten hebben daar geen rol van betekenis in kunnen spelen, dus in die verdediging?
Nee, dat was allemaal het kniel. Het Nederlandse koloniale leger is redelijk snel verslagen, onder voet gelopen. Dus dat verhaal van Radio Oranje werkte niet, of in ieder geval heel erg beperkingen. Nou, wat ze doen is dan een ander verhaal naar voren brengen, namelijk de NSB heeft samen met Mussert, dus de leider van de NSB, is in november 1941 is hij bij Hitler op bezoek geweest. En daar hebben ze besloten dat Japan Indië mocht aanvallen. Hè. Dus eigenlijk heeft Mussert Indië verkocht. En dat is een frame dat heel goed aanslaat. En daarmee wordt eigenlijk de NSB kalt gesteld. Want toen in maart 1942 Japan de baas was in Indië, konden ze niet gaan roepen, we willen Indië terug. Want dat waren namelijk militaire bondgenoten van Hitler, Duitsland en dus ook van de NSB. Hè, dus Radio Oranje kan dan zeggen van ja, jullie hebben de Indonesië hier verkwanseld en wij zullen terugwinnen. We werken ook met mediatheorie. Je kan zeggen dat Radio Oranje dan issue ownership krijgt over dit onderwerp. Radio Oranje kan zich opwerpen als de redder van de Nederlandse kolonie. En dan aan de ene kant heb je dat ethische verhaal nog steeds. Hè? Al die samenwerking, daar moeten we weer naar terug. Dat was zo mooi. En dat zegt Sujono in zijn stuk. Maar aan de andere kant krijg je eigenlijk ook weer een soort van terugkeer van een iets autoritairder, of een autoritair narratief. Namelijk, we moeten een leger opstellen om Indonesië te bevrijden van het Japans fascisme. Om dus onze beschavingstaak te kunnen volbrengen, moeten we daar vechten. Nou, en die twee narratieven die vanaf 1942 raakten die met elkaar verweven. Dat is eigenlijk de opmaat, zo is mijn hypothese in het stuk wat ik naar voren breng, voor de militaire interventie die heeft plaatsgevonden na de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië in 1945. Heel belangrijk om te benadrukken, die verzelfstandiging, dat was geen Nederlandse beslissing. Dat is Sukarno, die een paar dagen na het Hiroshima, dus het Japanse atoombom en dus ook de Japanse capitulatie, op eigen kracht, zelfs de Japanners die waren redelijk verrast, de onafhankelijkheid uitroept. En daarmee zet hij iedereen eigenlijk voor een fait accompli. En de reactie van de Nederlandse regering daarop is, we gaan niet mee, nee, we gaan hier ons tegen verzetten. En dat heeft geleid tot een grootschalige militaire operatie die tussen januari 1946 en december 1949 heeft geduurd. Die in de Nederlandse context vaak de politionele acties wordt genoemd, maar die in feite gewoon een bloedige, grootschalige oorlog was, een koloniale oorlog.
Ja, wat een eufemisme, politionele acties.
En die gesproken, ja.
Duidelijk verloren hebben.
Zeker, ja, 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 ja.
En hoe zat het dan met de Japanners? Hoe keken die naar die strijd met Nederland? En
het Japanse narratief was tijdens de bezetting van Japan, van de Indische archipel, was dat dat ze streefden naar een groot Aziatische ruimte. Waarin dus en ze zeiden van we bezetten dit gebied en we hebben het nodig ook om onze eigen militaire activiteiten te ondersteunen. Dus grondstoffen was een enorm belangrijk punt voor de Japanners.
Ze hadden geen ethisch perspectief op kolonialisme.
Dus aan de ene kant is die exploitatie, maar ze zeiden ook, dus wij Aziatische volken moeten elkaar helpen. Hè? Dus in plaats van het westerse imperialisme hebben wij gewoon een Aziatische ruimte gaan we creëren waar Indonesiërs ook een ruimte in krijgen. En daar hebben dus veel Indonesische nationalisten, die kregen dus ook ruimte om hun verhaal te ontwikkelen. Sukarno kreeg de middelen om een eigen militie op te zetten. Hij kreeg de middelen om propaganda te maken via radio onder andere. De Japanners hebben wel degelijk ook dat Indonesisch nationalisme gestimuleerd in de bezettingsjaren van de Japanse aanwezigheid in de Indonesische archipel. Alleen Sukarno, op het moment dat de Japanners verslaan zijn, gaat hij een stap verder en roept onafhankelijkheid uit. Dus dat is, dat is echt wel ook een stap geweest. Nogmaals, die verzelfstandiging van Indonesië, dat is vooral het werk van de Indonesiërs zelf. Die hebben toen het heft in eigen handen genomen. En dat is echt een breuk met de eeuwen die daarvoor waren.
En je zou tot slot zou je kunnen zeggen dat de journalistiek was zo propagandistisch georiënteerd dat ze dat ook niet meer door hadden. Dat
nou, in de eerste jaren, je kan de kranten in de jaren 40 erop naslaan. Sukarno wordt er echt weggezet als een pop van het Japans fascisme. En hij wordt ook echt geframed als een fascist die verslagen moet worden. Dus het is niet een Indonesiër die voor zijn vrijheid vecht. Het is een terrorist die fascistische ideeën erop nahoudt. Ja. Dus daar komt. Ja, het is een directe voortzetting eigenlijk van de oorlogspropaganda.
Vincent, we zijn met de tijd heen, maar ik wil je bedanken voor dit geweldige college. Het is dus heel interessant dat concepten als propaganda, narratief, frame, ethiek, die spelen in jouw denken en wetenschap een belangrijke rol. Die spelen nog steeds een belangrijke rol in de discussie, maar krijgen ook deels andere betekenis. Maar daar komen we nu niet aan toe, maar kunnen we aan de kijker zelf overlaten. Dank dat je naar Leiden wilde komen. En een oproep aan de kijker en de luisteraar om even lid te worden van ons kanaal, De Nieuwe Wereld. En suggesties te doen om andere wetenschappers uit te nodigen om ook dit soort kort maar krachtige, fantastische hoorcolleges met ons te delen. Dus heb je een goed artikel gelezen? Stuur mij even een e-mail. Of misschien ben je zelf wetenschapper en heb je een goed stuk gegeven dat je zegt van Jelle, ik wil dat komen vertellen. Waarom? Omdat we dit is de verdieping die we zoeken met elkaar, denk ik. Ben je echt fan? Dan zou het helemaal leuk zijn als je patroon of schutspatroon wordt. Doe dat. Vincent, dank voor je komst naar Leiden.
Graag gedaan.